Ja, maar dat is altijd, hè. Dat is altijd, hè. Het is, yeah. Je wil het eigenlijk ook niet weten. Wat mensen echt over je denken.
Nee.
Het maakt mij weinig uit inmiddels.
Dan krijg je zo'n Clown Bassie effect. Clown Bassie, die is echt super ontmaskerd nu. Als eigenlijk gewoon... hele vervelende
gast. Een hele nare man.
Nou, ik moet zeggen, er was een interview op Vice met Clown Bassie. Wat ik laatst las. En Clown Bassie, die is 80 jaar of zo. Die heeft niks meer te verbergen. Dus die is gewoon wie die is. En die de reacties op dat interview op Facebook waren nogal van... Nou. Weet je, wat een vreselijke vent. Maar ik vond het eigenlijk wel meevallen. Kijk, Clown Bassie is zo rechts als de neten. En hij heeft ook echt hele harde denkbeelden over mensen die bijvoorbeeld... uitkeringen trekken. Die vinden dat allemaal leuk. Weet je wel, die lekker op de bank zitten. Centjes krijgen. GroenLinks en SP-stemmers noemt hij dat. En hij zegt ook van... burn-out, dat bestaat gewoon helemaal niet. Je moet gewoon lekker gewoon werken. Als je hard genoeg werkt, heb je geen tijd voor burn-out. Weet je, dus... Maar hij verklaart ook waar dat vandaan komt. Want hij en Adriaan hadden vroeger dus niks. Zijn echt in die oorlogstijd opgegroeid. En die moesten gewoon een hele leven lang hosselen. Dus zeg maar, het hebben van centjes op de bank was voor hun het allerhoogste, het allerbelangrijkste. Gewoon puur de survival. Dus ik snap dat ook wel. Maar uit het interview kwam ook wel een toffe kant van hem naar voren. Want sowieso, ik vind het heel humoristisch. Gewoon die super pragmatische clown. Maar toen bleek ook dat hij bijvoorbeeld al 35 jaar lang was hij als Bassie langs geweest bij zieke kinderen die dan doodziek op in het ziekenhuis lagen. Had hij een netwerk van artsen en dokters die hem dat vertelden. Maar daar hield hij gewoon zijn muil over. Hij had echt geen behoefte dat dat uitlekt of zo. Dat deed hij gewoon omdat hij dat fatsoenlijk vond. Nou, dat vind ik dan wel voor iemand spreken.
Ja, ik weet ook nog wel dat, want toen was Adriaan, die had kreeg kanker, of was voor de eerste keer dat hij kanker bij hem getroffen was. En toen kon hij niet meer werken. En toen hebben ze ruzie gekregen, want Bassie vond het maar onzin dat je daarvoor ging stoppen.
Ja. Het is misschien niet de meest... Ja, het is niet de meest net, zijn ja, vriendelijke man of zo.
Nee. Nou ja.
Hallo vriendjes en vriendinnetjes. We komen er weer aan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Het is Bassie en Adriaan.
Hebben jullie ooit... Dat was ook toen Adriaan kanker had.
Hey, welkom, jongens. Welkom bij de Bassie en Adriaan aflevering van Geekers op je Speakers. Kenny gaat door.
toen hield hij een blog bij.
Adriaan en dat of was Bassie?
Adriaan.
Oké.
Okay. En dat was ook echt vreselijk.
Oh nee, wat onthullingen?
Ik bedoel, het was natuurlijk ook altijd Adriaan die aan het begin van de aflevering iets zei. Dus zijn blogpost begon dan ook met... Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er weer zijn. Dan ging hij de meest vreselijke verhalen vertellen over zijn behandelingen en... Zo van, ik zeg altijd wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, wat zegt hij.
Oh nee.
Maar het lachen wordt nu moeilijk, want als ik lach, dan splijten mijn lippen. En dat soort, dat je zoiets hebt van, Adriaan, wat zeg je nu?
Oh, ja, dit heet te vreselijk voor woorden.
Ah. Ja.
Kun je niks aan. Het is wat het is.
Ja.
Nou, en op deze vrolijke noot. Tijd voor Geekers op je Speakers, daar zijn we weer.
Ik ga dit zo hard beginnen met de Bassie en Adriaan tune.
Ik vond Death Chase altijd zo eng, die muziek. En als het spannend werd bij Bassie en Adriaan, hebben ze zo'n deuntje.
Ja, dan hebben ze het Exorcist deuntje.
Ja, oh, ja. Dat vond ik altijd zo
aardig. Tubular Bells van Mike Oldfield. Dat hebben we volgens mij al een keertje over gehad. Want,
ja, daar hebben we het inderdaad over gehad.
Luister. Al onze gesprekken, die keren hoe dan ook dan weer vroeger of later terug naar Bassie en Adriaan.
Ja, maar dat was het eerste dat ik me nog kan herinneren. Dat was met de Joker was dat. Hadden ze zo'n harlekijn gast. Oh, die was eng.
De Joker?
Dat zal het geweest zijn.
Oh, de plaaggeest, ja.
Ah, dat was wel eng. Maar goed.
Doodeng.
Hoi, Roderick. Leuk dat je er weer bent, jongen.
Hey, was ik vorige keer afwezig? Ja, inderdaad, toen hadden we ME in de uitzending. Ja, dat was een kwalitatief goede uitzending.
Ja,
en alleen jammer dat hij voor drie kwart verloren was gegaan.
Ja, ja, ach man, daar heb ik echt last van gehad. Maar goed, dat zei ze. Maar goed, eigenlijk achter de schermen, we kunnen het nu wel zeggen, want toen was het een beetje pijnlijk. Maar ME en Roderick hebben ruzie, dus ME zei ik wil wel komen, maar dan moet Roderick er niet bij zijn.
Ja, dat werd contractueel afgedwongen. En dan zegt even Diva de Jong.
Ja, ja,
kwam
dat
even langs.
Ja, maar gelukkig
schaduwkanten van mensen, hè? Je verwacht het niet. Het is een beetje zo.
Nee.
Weet je, ik ga het zeggen. Het is een beetje clownbassie-praktijken, zijn dat.
Ja. Ja, gelukkig hebben we onze eigen Adriaan. Hi, Kenny.
Allemaal magisch.
Oh. Ja, Bassie en Adriaan. Hoe lang, die zijn al behoorlijk, maar ze doen het nu niet meer, geloof ik. Want ik weet nog dat Bassie op den duur, die heeft ook nog ergens geroepen van, ik sterf, een clown sterft in het harnas.
In de rode neus.
Ja, met de rode neus. En toen heeft hij nog een tijd geleden, of heeft hij nog muziek gemaakt, mondharmonica muziek. Oh, en ik weet nog dat ik een keer uit geweest ben, geloof ik, en s'avonds...
Vond jij op de straat ineens dronken clown Bassie
met
een mondharmonica?
Nee, nou, ik was zelf inderdaad... Ik had een lichte ethanolvergiftiging. Duur woord voor dronken. En ik zat s'avonds tv te kijken. En toen was het een of andere vage videoclip van clown Bassie. Die was mondharmonica aan het spelen. En die zat in een auto. Volgens mij was het een auto met een open dak. En die ging dan... Of hij zat... hij zat in die auto en dan ging die muziek... met zijn mondharmonica spelen... door de stad heen. En dat was dan de videoclip. Want clown Bassie maakte nu ook muziek.
Ja.
Nou, dat ga ik hier van de binnenkant van mijn ogen bekijken.
Ja, dat was echt surrealistisch.
Ik wil eventjes trouwens wel verduidelijken... dat dus over ME de Jong was een grapje van ons. Hè? Dat begrijpt iedereen. ME is niet echt een vervelende clown. Dat is een heel...
Nee, dat is de Roderick.
Daar ben ik. ME is een toffe peer.
Hierin. Heb je nog gekeken trouwens?
Hé, hey, wacht. Is peer mannelijk dan? Een peer is gewoon een stuk fruit.
Ja, dat is ook zo.
Kunnen vrouwen geen peer... Wacht even, dus je...
Hoe werkt dat met vrucht? Nou, ik bedoel, aangezien in een vrucht zaden zitten...
Ja, maar dat...
Is een vrucht dan mannelijk?
Nee, maar je kunt dat is helemaal geen analogie voor zoogdieren. Maar je valt wel echt hard aan de mand, Gert-Jan. Ik zei peer en jij dacht meteen een mannelijke peer. Alsof vrouwen geen peren kunnen zijn.
Je hebt vrouwen met peerfiguren, maar ik geloof niet dat per definitie positief is.
Smaakverschillen. Okay.
Ja, dat is ook wel zo. Ja.
Ik had een gesprek vorig jaar met iemand die ook al een oudere collega schrijver van mij. En die kende Bassie omdat hij een tijdje bij het circus had gewerkt. Dus hij had ook een heel goed Bassie-verhaal. Heb ik dat al ooit eens verteld?
Je hebt het Bassie-verhaal nog niet helemaal... Ik had helerlei andere dingen voorbereid. Maar goed, ik vind dit ook fantastisch.
Hij werkte toen als hulper bij, zeg maar, het Bassie en Adriaans circus. En nou ja, daar hadden ze dus ook allemaal dieren en zo.
Op zijn kaartje stond hulper?
Nee, maar ik bedoel, circus heeft natuurlijk heel veel hulpers nodig. Helpers nodig, gewoon sjouwjongens en zo. Dus als jonge knul werkte hij bij Bassie. En hij was, die man met wie ik sprak, dat was toen echt gewoon lekker een punker, weet je. Gewoon een beetje een stoere jongen, punker. Op een gegeven moment waren er kinderen langsgekomen die een rondleiding kregen door het circus, door Bassie. En er was een kind die iets te dicht bij de leeuwen of zo kwam, of de tijgers of iets in die trant. En Bassie schrok daar ontzettend van, want die wist hoe gevaarlijk dat was. En toen gaf hij dat kind een klap. Kennelijk. En niet omdat hij kwaadaardig is of zo, maar omdat hij gewoon zo ontzettend was geschrokken. Van, waar ben je mee bezig, weet je?
Ja.
Dus het is een intense Bassie en aandacht. Later is die man die dat verhaal aan mij vertelde, zei hij dat hij ook nog wel eens wat had uitgevreten. En dat hij dan achterna werd gezeten over de circusgronden door een boze Bassie. Dus...
ik ken jullie, ja, dat is een andere. Ja. Maar die Frank Evenblij, die kan ook heel goed Bassie nadoen. En dat deed hij altijd bij de radioshow van Jensen.
Ik ken hem niet, maar dat, ik
ja, van de
Jakhalzen.
De Jakhalzen.
Ja,
okay.
En die zit nu bij Smaakt uit. Maar die kon ontzettend goed Bassie nadoen. Maar die deed dus een Bassie daar die echt de meest lompe dingen zei. Dus. Die zei van, joh, ik moet echt. En die stem van Bas, ja, ik moet vanmiddag naar een kinderfeestje met die kutkinderen, joh. Ik heb echt zo schrik. En dat was zo echt dat de echte clown Bassie, die kreeg gewoon minder boekingen omdat ze dachten dat hij dat was. Dus toen moest hij ermee ophouden.
Oh nee. Want dan krijg je de lange arm van Bassie die even je in de nekklem neemt. En dan, hé, wat heb ik nou gehoord?
Ja.
Ik zal jou eens even het lachen laten vergaan.
Maar nu we het daar toch over Clown Bassie hebben. Jij hebt met de Switch gespeeld.
Ja, dat is een hele mooie brug. Overgang. Helemaal brug.
Ja, koning van de brug.
Ja, ik speel al ongeveer een maand, langer dan een maand, op de Nintendo Switch. Ik vind het geweldig. Er is één game die iedereen aan het spelen is nu. En dat is The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
Maar er is ook eigenlijk maar één echte game uit. Het
is feitelijk ook de enige game. Maar weet je, het grappige is, ik zat daar gisteren nog over te praten met iemand. Er is eigenlijk maar één game die
ertoe doet.
Echt ertoe doet. Er zijn wel wat andere games, maar absoluut niet een indrukwekkende line-up. Maar
nee, het is een beetje alsof dat je de eerste telefoon hebt en dan zeg je, ja, iedereen die belde naar Alexander Graham Bell. En dat is het enige die er ook een had.
Ja, ja, maar ja. Zelda is ook echt een feitelijke spel dat je tot in het oneindige kunt spelen. Dus iedereen die een Switch koopt, die wil ook Zelda spelen. Er is niemand die een Switch koopt en denkt van, ah, de nieuwe Nintendo console. Ach, mijn Zelda.
Maar hoezo kun je hem in den oneindig spelen dan? Omdat nou, je steeds
het,
weer...
Het echt ontzettend grote game is. Het is echt apengroot. Ik heb wel inmiddels al meer dan 60 uur in zitten en ik heb ook maar een kwart van de map gezien. Dus ja, een magere line-up. Maar ja, als je een van de grootste en leukste spellen ooit erbij hebt, dan is de vraag of dat uitmaakt. Ja. Het is ontzettend leuk. Ik ben het elke avond aan het spelen samen met Heidi. En we hebben elk onze eigen account. Dat hebben ze heel slim gedaan. Voordat je gaat spelen, dan kies je nou onder welke account wil je spelen. En dan krijg je meteen jouw save games erbij. Dus dan is er nooit verwarring. En dan is het echt vechten om wie nou mag spelen. En als je eenmaal...
Oh, het is geen co. Je kunt niet met z'n tweeën.
Nee, het is een pure singleplayer game.
Okay.
Maar dat is ook niet erg, zeg maar. Niemand. Ja. Op zich zou het wel leuk zijn om met z'n meerdere mensen te spelen, maar dat is gewoon not that kind of game.
Maar want ik in de reclame. Sorry dat ik je interrupeer, maar daarvoor ben ik. In de reclame zag je allemaal leuke mensen met elkaar spelen en meenemen naar het terras en tijdens het basketbal.
Oh, ja,
en
dan maar met andere games.
Heb je er al mee gebasketbald?
Naar de basketbal gaan en dan op de vloer van de basketbal zo met een krijtje eromheen staan en allemaal plannen opzetten. Nee, ja, dat
maar
gaat
heb je hem al mee het huis uitgenomen omdat je zogenaamd ergens heen moest en dat je daar verder ging spelen of onderweg?
Nee,
gebruik je hem al echt als de Nintendo Switch? Of gebruik je hem gewoon als...
Nee. Switch. Ik heb hem tot nu toe eigenlijk altijd thuis gespeeld. Het is een heel duur ding, dus ik ben ook niet echt van plan om hem mee naar buiten te nemen. Ik moet zeggen, ik ben er nou even iets te zuinig mee.
Dus maar, het is een mislukt product?
Nee, absoluut niet. Want... ik en hij die vinden het wel heel leuk om af en toe inderdaad te switchen. En dan gaan we gewoon in handheld modus op de bank zitten. Terwijl de ander dan iets anders op de tv doet. En dat is echt wel een magisch moment. Nee, maar dat is echt geweldig. Want dan ben je op de tv aan het spelen. Je haalt dat ding eruit. En dan springt het gewoon naadloos over op het kleine scherm in je handen. Dan kan je daar mee spelen. Dus ik vind het juist een, ja, op enkele kinderziektes na een buitengewoon geslaagd apparaat. De UI is lekker vlot. En Zelda is fantastisch. Je kunt Zelda ook niet even spelen. Dan ga je spelen en is ineens 3,5 uur later. Oh, ik had eigenlijk al 2 uur geleden naar bed moeten gaan.
Maar wat moet je dan... Want ik las volgens mij ook dat iemand... Dat heb ik volgens mij nog ergens op internet gezien. Die had Zelda in versnelde modus in 1 uur. En nog wat kon hij hem uitspelen met allemaal cheats enzovoort.
Dat zou heel goed kunnen.
Dus het is een game waarbij je wel iets moet doen en uiteindelijk kun je hem uitspelen, maar je kunt ook voor kiezen om te gaan rond snuisteren.
Ja, dat zegt op zich niks. Speedruns kun je altijd doen. In Elder Scrolls Morrowind kun je ook in 10 minuten uitspelen, maar ja, dan ja, dat gaat dan ja, dat is niet echt waar
dan
die game om draait.
Mis je een beetje het idee van het spel.
Het idee van het spel is, ja precies, dan mis je echt het idee van het spel. Nee, ik speel totaal anders. Super niet doelmatig. Mm-hmm. Ik ben heel erg als een soort van ADHD kind daar.
Jij speelt mij dus.
Ja, ik speel echt Gert-Jan van Oosten. En ja. Dan is het, ik ben echt van, hé, hey, dat is een gave heuvel, daar ga ik eens heen. En dan ben ik zeg maar 10 minuten aan het klimmen en klauteren. En dan sta ik op de heuvel en dan zie ik weer iets nieuws. Dan die fucking boom in de horizon, daar ga ik in klimmen. En dan ben ik daar weer weg. Dus ik ben helemaal niet bezig met het plot of wat mijn questline is. Het is gewoon van, wat een vette wereld. Ik wil het allemaal zien en ervaren. En ik laat me helemaal door mijn impulsen leiden. En dat is lekker. Dus als ik het zou moeten, want ik heb net ook een review voor Anyway geschreven van het spel.
Ja, geef ons een scoop.
Ik ben er vrij positief over natuurlijk. Zoals je hoort. Mm-hmm. Het is voor mij... Ik ken eigenlijk geen enkel ander spel dat zo goed de ervaring weet te simuleren van buiten zijn. Van buiten in de natuur zijn. Het heet ook echt Breath of the Wild natuurlijk. Maar de manier waarop ze dat hebben gedaan... Soms dan sta ik op een cliff en dan is het gewoon echt ineens een of andere adembenemende vergezicht vormen. En dan zie je om je heen al die grashalmen in de wind waaien. En dan voel je haast de regen tegen je wang. En dat is echt een machtig gevoel. Dat hebben ze heel knap gedaan.
Maar is het grafisch dan heel mooi? Of is het wat maakt het?
Ja, de grap is, de Switch is natuurlijk niet de meest grafisch geavanceerde console. Dan moet je toch echt naar die geüpgraded PS4 of Xbox gaan. Maar wat ze leuk hebben gedaan is, en dat is eigenlijk wat Nintendo altijd doet, ze maken dat goed met design. Dus de ontwerp van de wereld. Het is een beetje cel-shaded gedaan en heel veel mooie kleurovergangen en leuke details en animaties. En daardoor voelt het toch aan als een hele rijke wereld. En ik had er eigenlijk best wel mijn twijfels over. Want toen ik screenshots van het spel zag, dacht ik eigenlijk van... Oh, ja, het ziet er eigenlijk helemaal niet zo gedetailleerd uit. Gaat het wel aanvoelen als een rijke wereld? Want in mijn achterhoofd had ik zeg maar Skyrim of zo, of The Witcher 3. En dat zijn hele gedetailleerde, gritty werelden met heel veel detail. Maar als je het eenmaal in beweging ziet op de Switch, of op de Wii U kan ook. Ja, dan is het gewoon zo overtuigend. Niks op andere dingen, ja. En Kenny, jij weet het, want jij hebt... fluisterde een kleine elfje, een kleine bassie fluisterde in mijn oor. Jij hebt maar liefst 10 uur Breath of the Wild Let's Plays gekeken. En nou wilde ik vragen, wat was je in hemelsnaam denkende?
het was van een YouTuber die ik volgde. Dus ik dacht van, nou ja, laat ik maar eens gaan kijken. Hij lult er ook gewoon leuk overheen en zo, over onzin. Dus daar ben je dan eigenlijk... En hij is niet zo heel erg goed in het spel, dus dat maakt het dan ook nog wel een beetje leuk. En voor de rest ben je ook gewoon tegelijkertijd met andere dingen bezig natuurlijk. Maar je kijkt dus af en toe eens op en wat hij aan het doen is.
Maar het
ziet er leuk uit, maar ik heb nu zo'n zijn eerste 10 uur spelen gekeken. En ik had als kijker wel een beetje het idee dat het wel veel van hetzelfde is.
Kan. Ik denk dat het kijken heel anders is dan het ervaren als je echt zelf je eigen, zeg maar, neus achterna kan rennen.
Het is vooral in het begin, ik bedoel, en dat zal later nog wel veranderen, denk ik, neem ik aan. Maar het waren wel telkens dezelfde monsters die je tegenkwam en dezelfde wapens die je vond. En dat ik zoiets had van, het is leuk en zo, maar een beetje variatie. Heb ik nog niet direct gezien. Maar goed, jij hebt er 6 keer meer tijd in zitten dan...
dan je hebt wel gelijk. Het zijn wel in die wereld kom je wel vaak dezelfde tilesets en monsters tegen. Maar de wereld is inderdaad zo verschrikkelijk groot dat je wel meer variatie krijgt in locaties. En ik denk uiteindelijk ligt het er heel erg aan of je daar tevreden mee bent. Of je zegt van, ik vind dit inderdaad gewoon leuke monsters. En je hoeft ze ook niet allemaal te verslaan. En doorgaans paraglide ik gewoon 4 over alle monsters heen. Want fuck it, ik schiet er toch weinig mee op.
Maar is paragliden?
Nou ja, dan heb je een soort zweefvliegertje en dan ga je...
Ik dacht dat het een of andere game term was.
Ja, het aardige is, er zijn heel veel leuke systemen in het spel die allemaal in elkaar klikken. Je kunt overal op klimmen. Dat hebben ze echt leuk gedaan. Dus je kunt echt op elke rots, zolang je stamina... het volhoudt. Kun je overal op klimmen, overal in zwemmen.
Dat heb ik nog niet gezien trouwens, want hij is telkens overal bovenop voordat de stamina op is. Maar als je nou een heel eind aan het klimmen bent op een rots, en het is op, val je dan gewoon naar beneden?
Ja, dan val je gewoon naar beneden. En het
vervelend, maar dan aangezien je stamina dan op is, dan neem ik aan dat als je dan je paraglider wil gebruiken om niet dood te vallen, dat dat ook niet lukt, nee, omdat
dan,
je stemmen...
Ja, en dan val je dood. Het is, dat is het aardige is, het heeft een paar cues genomen van Dark Souls, dus het is ook best wel lastiger. Je gaat vaak dood en dat is deel van de lol. Dus je kunt ook echt heel makkelijk verzuipen.
Stil van de lol.
Ja, maar dat is echt zo. Ik heb toevallig een aantal Zelda's herspeeld in de afgelopen jaren. Er waren net het HD remakes op de 3DS en zo. En het viel mij op hoe makkelijk die eigenlijk waren. Zeker in mijn herinnering waren ze stukken moeilijker. Maar ik vloog er eigenlijk doorheen. Dus ik verwelkomde echt dat het een beetje lastiger en uitdagender was.
Hmm.
Dus ja, ik kan hem aanraden. En ik vind het... Nogmaals, niet erg dat die Switch niet zoveel spellen heeft. Want ik geniet er juist van om een komend jaar te gaan zien hoe het langzaam uitgebouwd wordt. Dat er binnenkort komt een Mario Kart erbij en in de zomer komt Splatoon 2 en dan in de winter komt de nieuwe Mario. Ja, dat wordt gewoon leuk om te zien.
Is dat nog leuk dan, de Mario? Is dat niet... Ja, nee. Ja.
Ik vond die nieuwe Mario in de semi-echte wereld vond ik er best wel leuk uitzien.
Ja, Gert-Jan, dit ligt natuurlijk helemaal aan of je Mario leuk vindt of niet. Ik denk dat het geweldig gaat worden. Okay. En volgens mij gaan ze ook kansen nemen. Dat vind ik altijd leuk. Dus het wordt weer iets raars. Ik wil rare dingen. Ik wil geen safe games meer. Ja, wel safe games, maar geen veilige keuzes meer in spel. Ik wil verrast worden door een of andere maffe shit. En als dat Mario in de Grand Theft Auto wereld is, dan give me.
Ja, oké. Ja, ik heb een aantal bij onze speelgoed uitlenen. En dan kun je af en toe spelletjes huren.
Oh, leuk.
En dan komt er een shitload aan Mario games voorbij. Maar het is, mijn kinderen vinden het leuk. Maar...
Welk heb jij gespeeld dan? Welk heb jij gezien en vond je niet leuk?
Maar dat is het ook. Het is voor mij één blur aan Mario games. We hebben ze volgens mij winterspelen gehad, races gehad.
Oh, wacht. Oh, god. Jij hebt al die super slappe Mario spin-off games gespeeld. Zeg maar Mario en Sonic gaan naar Sochi Olympische Spelen.
Ja, die. Ja, ja, nou, die hebben wij ook. Ja,
dat is niet echt een Mario-spel. Ja. Dat is een spel met Mario. Ja.
Vandaar mijn verbazing dat je er zo naar uitkeek.
Heb je ooit een base Mario game gespeeld? Heb je ooit Super Mario Bros. 3 gespeeld? Of Mario Sunshine of zo? Of Galaxy?
Ja, vast wel bij een vriend.
Ja, die zijn supergoed. Dat zijn gewoon platformer klassiekers. Wij moeten inderdaad niet zeg maar Mario Power Tennis gaan spelen.
Nee, nou, dat soort... Ja, daar word je niet echt heel gelukkig van in het leven.
Nee, maar ik denk dat je toch wel vrij... Nou ja, dat je geen gekke dingen zegt als je zegt dat één van de beste spellen ooit gemaakt Super Mario 3 is.
Oké, okay, nou, die heb ik nog gespeeld. 3.
Ja.
Ik bedoel, misschien is dat zelfs het beste spel ooit.
Nou, ja, nou.
Ik zei misschien.
Ja, misschien, dus dat is een gereden twijfel.
Disclaimer, ja.
We gaan nu een lijst maken van de beste Mario's ten opzichte van elkaar.
Misschien.
Dus ik ben wel echt blij met die Switch. En ik denk dat ze binnenkort wel weer in stock zullen zijn, ergens in april. Dus, zeg maar
ze zijn allemaal uitverkocht?
Ja, dat was allemaal uitverkocht. Nou, er zijn misschien hier en daar nog wel een paar te krijgen, te koop geweest. Maar Nintendo had 2 miljoen stuks voor de hele wereld gemaakt, mm-hmm. voor de launch window. En dat is echt, dat is wel redelijk opgegaan. De sales zijn echt goed. Nou zegt dat nog echt helemaal niks voor hoe een console het gaat doen. Dat moet echt nog blijken het komende jaar vooral. Zeg maar na een jaar kan een console ineens nog heel veel gaan verkopen. Dus dat weet niemand of het een succes wordt. Maar mm-hmm. de eerste voortekenen zijn echt goed.
Mooi, mooi, mooi.
Hebben jullie nog geeky dingen meegemaakt, heren?
Ja, ik denk dat Kenny, die is overal heen geweest, toch?
Ja, maar daar heb ik weinig meegemaakt. Daar heb ik achter een tafel gezeten en getekend. Dan kan je net zo goed zeggen, oh, Kenny is thuis geweest, want hij heeft precies hetzelfde gedaan.
Hoe was Dutch Comic Con trouwens? Drukker? Minder druk?
Ik bedoel, wat ik ervan begrepen heb, is dat het drukker bezocht was als het jaar ervoor.
FX was ook weer, groots?
Ja, iets kleiner dan de herfsteditie, die altijd wat groter is.
Mm-hmm. Oh, dus dit was niet eens Prime Fact. Dit was zeg maar...
Nee, dit is de lente-editie die dan altijd net wat minder groot is, wat minder standhouders.
Wel dezelfde locatie?
Wel dezelfde locatie, dezelfde hallen, dezelfde hoeveelheid hallen ook geloof
die
ik.
Die lelijke gore hallen in Gent. Nee, Antwerpen. Nee, Gent.
Nee, het is in Gent, maar...
Gent.
Gent.
Ja, maar alles in al. Het gaat erom wat je erin zet.
Ja, maar het zeggen, het is een vierkante doos. En de beleving is in de doos en niet de doos.
Nee, natuurlijk. ho. Ik vind het de is doos meedoen. Als ik op DCC ben, dan heb ik wel het gevoel dat ik een meer chicere ervaring heb dan Facts.
Ja, omdat er dan een mooiere doos omheen zit.
Ja, maar de doos is ook belangrijk. De doos wil ook wat.
Nou ja, uiteindelijk. Ik bedoel, als je een computer bouwt, dan gaat het meer om wat erin zit als om wat... Welke doos je ervoor gebruikt.
Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Voor de totaalervaring van een festival of Comic-Con vind ik de presentatie en de aankleding en dus ook de venue vind ik echt even belangrijk. Dat is
het gaat niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk.
Nee, dat is super bepalend. Het bepaalt hoe het aanvoelt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Abu Nai, wat in Veldhoven wordt gehouden, in een oud kloostergebouw met een congrescentrum ernaast. Heel andere vibe dan anime, die in Den Haag in het World Forum wordt gehouden. Wat super chic is en heel groot en open en wijd. En dat informeert echt het gevoel van zo'n conventie. Dus ja, ik vind dat locatie heel erg bepalend is voor de sfeer.
Dat ik ken. Nee, ik ben nergens heen geweest. Ik had een weekendje met een paar mannen in een huisje.
Waren Bas en Adriaan?
Ja, ik was met Passie en Adriaan een weekendje weg.nl. Ja. Nee, superleuk. Veel gegamed. Dead of Winter. Mooi bordspel. Top. Aanradert. Beetje Walking Dead-achtig thema. Maar nee, daar wou ik het niet met jullie over hebben. Ik wilde het met jullie over wat anders hebben. Ik weet niet of Kenny dat heeft meegekregen, maar... ik wilde het hebben over... gezondheid. Over Marvel en de Retailers Summit. En dat heeft nogal het internet een beetje gespleten afgelopen weekend.
Wat is Marvel and the Retailers Summit?
Ja, want ik heb geen flauw idee waar je het over hebt.
Het klinkt als de nieuwe bad guy die Thanos gaat verslaan. Retailers Summit.
Nee. Retailers Summit is een bijeenkomst waar alle detailisten van de comics bij een ander komen. Mm-hmm. En daar was de directie van Marvel Comics ook. Zoals ik wel vaker heb gezegd, het gaat niet heel erg lekker op dit moment met Marvel Comics. De verkoopcijfers die liggen een beetje achter. De DC Comics doet het uitermate goed op dit moment. Die hebben een rebirth. En volgens mij zitten ze in de top 10. Bleeding Cool, de website, doet elke week een top 10. Van de best verkochte comics, dan gaan ze een aantal retailers vragen ze wat het beste verkocht heeft. En nou, DC scoort daar minimaal 8 in de laatste tijd. En Marvel, met geluk, 2.
Indrukwekkend.
Maar soms ook geen. Ja, dus dat als je dat 10 jaar geleden had gezegd, dan had ik jou waarschijnlijk uitgelachen. Ja. Maar dus er was dus nu een bijeenkomst en daar was de directie van Marvel. En daar hebben ze een en ander is daar besproken. Waaronder is besproken dat hoe het toch kan dat Marvel niet zo heel goed verkoopt op dit moment. En ik moet er wel even bij zeggen, dat was de eerste keer dat ze daar een journalisten bij hebben uitgenodigd bij die summit. Dus dat was in dit geval was dat ecv2.com. Dus die hebben eigenlijk alles wat daar gezegd is opgeschreven. En wat mij opviel, ik heb dat dus met veel plezier gelezen. Ja. Het was niet een interview, het was gewoon een gesprek wat zo werd het naar buiten gebracht. En David Gabriel, die is dan de Vice Senior Vice President of Sales and Marketing, die had aangegeven dat een van de redenen dat de sales van Marvel op dit moment zo slecht zijn.
God, je gaat er nooit aan toe komen, hè? Het is echt, de spanning opbouw is al 5 minuten.
Waarom?
Wat is
de reden?
Gert-Jan, take it away.
People didn't want any more diversity. Oh. Nee, hij heeft aangegeven dat... kwam dat de sales naar beneden zijn gegaan omdat de klanten kochten de superhelden, de vrouwelijke superhelden niet meer, de andere superhelden van andere entiteiten die ze naar buiten brachten, die werden niet meer gekocht. Okay. En dat was eigenlijk de schuld van van de mensen die de comics kochten. Zo werd het opgeschreven en beleefd. Nou, en daar heeft Marvel een druk week aan gehad om dat allemaal een beetje weer in goede lijnen te doen en te zeggen, nee, zo heb ik het niet bedoeld. Maar ik denk zelf dat dat niet de reden is waarom Marvel Comics zo slecht...
Ik kan me voorstellen dat dat voor een shitstorm zorgt, maar...
Wat denk jij dat wel de reden is, Gert-Jan?
Nou, de reden is, denk ik, dat...
niet de Inhumans...
Nee. De reden is dat zij op dit moment gewoon niet al te best goede schrijvers hebben.
Het ligt aan kwaliteit.
Daarnaast hebben ze echt event na event na event. Ze hadden X-Men versus, zeg ik niet, event. Ze hadden tegelijkertijd Monsters Unleashed. En ze hadden nog een Clone Conspiracy. Drie events die tegelijkertijd in het eerste gedeelte van het jaar waren. Mijn zoon heeft een pyjama van de Hulk, Thor, Iron Man en Captain America. En toen vroeg hij mij zo van, goh, hoe gaat dat nu in de strips? En toen moest ik tegen hem zeggen het volgende, spoiler voor iedereen die niet helemaal up-to-date is, de Hulk is dood, daar is een nieuwe voor. Iron Man ligt in coma, maar daar heb je nu twee nieuwe voor. Thor is een meisje. En Captain America was eerst oud, maar is nu stiekem de vijand. En toen zei hij tegen mij, is Marvel de weg kwijt of zo? Ik zei, nou, wellicht wel, ja. Dus ja, ze hebben geprobeerd wat te doen met de helden. Om daar wat vernieuwing in te doen. Maar slecht.
Ja. Tragisch.
Het is echt tragisch. Het is echt tragisch. En dan hebben ze er ook nog schrijvers bij die op social media echt helemaal losgaan op het moment dat fans iets vinden of een opmerking hebben. Dan worden ze, dan krijgen ze er verbaal nogal eens van langs. Als je wil lachen, dan moet je Nick Spencer volgen op Twitter. Die ging afgelopen week ook weer compleet los over een opmerking die iemand maakte. Mm. Ja, Ik vind het niet handig. Volgens mij is er geen enkele schrijver bij DC die op zo'n manier reageert. Weet je nog dat ik vorig jaar zei dat ik Vision het beste comic vond van Marvel?
Precies, de Vision, ja.
Ja, nou, die schrijver is nu naar DC gegaan, exclusive, en die schrijft nu Batman. De Batman, ja, misschien ken je dat wel, is ook een nieuwe serie.
Is dat een nieuwe serie? Hoe werkt die superheld?
Nou, zijn superkracht is dat hij heel rijk is. En voor de rest kan hij heel hard.
Dat zag ik in een nieuwe trailer, ja. Zijn superkracht is dat hij heel rijk was. Ja.
Dat is superkracht.
En dat hij verder een heel ontzettend saaie trailers voorkomt.
Ja, en Superman zat er niet in.
En zijn superkracht is dat hij Ben Affleck tot wanhoop drijft.
Ja, wellicht ook. Maar ik vond deze trailer trouwens van de Justice League, want daar hebben we het nu over. Ik vond hem wel oké. Okay. Ik vond hem leuk.
Het was ontzettend saai. Ik weet helemaal niks. Het is een verschrikkelijke...
Nou, dat wil jij toch altijd? Jij bent altijd degene die loopt te klagen. Als ik een trailer zie, dan is het niet eens.
Ik hoef geen plot-elementen te weten. Maar ik wil in ieder geval een thema te weten komen. Zeg maar, ik moet emotioneel iets voelen.
Nee, ik heb dit echt gezien als... ik heb dit echt gezien als The Gathering of the Band. Van wie zitten er allemaal in het hutje? Met uitzondering van Superman.
Ze hadden de meest verschrikkelijke theme song. Ze hadden echt gewoon Come Together van de Beatles erin vernacheld.
Daar
heeft een of andere marketing dildo heeft daar echt 2 seconden over nagedacht. Van, we hebben een liedje nodig.
Dat is het nieuwe ding in Superman.
Waarbij mensen... samenkomen.
Guardian of the Galaxy is ermee gekomen met dit thema.
Met wat? Liedjes uit de popliedjes?
Liedjes uit het verleden koppelen aan superheldenfilms.
Daar maakt een deel uit van het plot.
Dat is waar.
Dat was niet een grapje voor de trailer.
Nee, dat was waar.
Dat echt de trailer of was het gewoon was dat echt Guardians of the Galaxy? Ik krijg ergens het gevoel dat gewoon het voorbeeld is dat mensen zich kunnen herinneren en dat andere trailers het misschien al veel langer deden.
Dat zou kunnen, maar ik ken de X-Men films van daarvoor. Daar zat ook geen. Ik heb volgens ooit mij bijna nog de soundtrack gekocht van de X-Men film. Maar dat was geen bekend nummer, zat erop. Dus dat heb ik maar weer laten liggen.
Geen bekend nummer, ja. Oh ja.
Nee, maar wat? Uiteindelijk komt dat die Beatles-cover ook niet op de soundtrack van de Justice League te staan, natuurlijk.
Nee, maar ik kan
wel alleen voor de trailer gemaakt.
Nee, maar vroeger, ik kocht de trailer van Batman Forever, heb ik in de jaren 90 nog gekocht. En daar stonden echt...
De trailer of de soundtrack?
Nee, de soundtrack. En ik heb echt vet goede liedjes stonden erop. Dat was nog met Seal, met Kiss from the Rose en U2. Ja. En echt hele toffe nummers. Maar
dit is muziek uit het verleden. Die zich, dat
ja,
bedoel
ja, ik weet het. Weet je wat nou de nieuwste, wat tegenwoordig al een jaar of zo, of een paar jaar hip is? Dat ze bekende liedjes nemen, maar dan maken ze heel langzaam en tragisch. Zodat er emotionele lading ontstaat. Moet je maar eens opletten. Ja. Elke andere trailer is een tragische versie van een liedje dat je kent. Of bijvoorbeeld, dat was ook bijvoorbeeld bij Ghostbusters was dat ook zo. Eventjes slow wave het Ghostbuster. Ding, 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 ding. Weet je wel? Dat doet.
Ja, bij de trailer van Jurassic Park deden ze het ook.
Ja. En strakjes als de nieuwe Bas en Adriaan film komt.
Hallo vriendje.
En dan huilende kinderen. Dat zouden ze in de trailer voor It moeten zetten. Slow wave Bas en Adriaan theme song.
Je moet een remake doen van Basie en Adriaan, maar dan een horror.
Kan iemand nemen dat kan nemen? Kan iemand van onze luisteraars dat monteren? De It-trailer, de trailer van de nieuwe It, maar dan met Basie en Adriaan muziek en dan heel langzaam en tragisch.
Oh ja. Als we dat doen.
Ja, als je nou een viral wil, doe het dan lekker zelf, Roderick.
Nou ja, ik crowdsource dit.
Ja. Nou, als iemand dat wil doen.
Hebben jullie die It-trailer gezien?
Ja.
Ja.
Oh, ik ook. En dat is heel frappant, want Kenny en ik zijn allebei echt niet van de horror. En toch hebben wij een trailer met een doodenge clown zitten kijken. Dus kennelijk, Kenny, had dit een bepaalde onweerstaanbare fascinatie voor ons. Vertel.
Nou, ik bedoel, ik kijk gewoon bijna alle trailers die uitkomen. Maar ik bedoel, ik ga waarschijnlijk niet naar de film toe, omdat ik
het eng vind.
Niet zozeer te eng, maar het zijn niet mijn films.
Wat ik altijd wel vervelend vind is jumpscare. Daar hou ik nooit zo van. Maar goed, dat zit vaak...
Ja, en die zaten zelfs al in de trailer, dus dan hoef ik de film niet zo... Ik bedoel, een jumpscare is makkelijk. Ik bedoel, je kan in een comedy een jumpscare stoppen.
Ik durfde naar de It-trailer te kijken, omdat ik die iconische beelden van, zeg maar, clown een riool afvoerput... Die kende ik al. Dus daar kon ik mij psychisch op voorbereiden. Van oké, nou komt er een clown. Dat bootje gaat de goot in. En dan komt er een clown. Oké, ik weet het. Ik ben erop voorbereid. En dan je ziet de clown. Dan gaan ze slideshows kijken. Op een projectorscherm. En dan verschijnt ineens die clown erop. Maar die clown die gaat dan dansen. En al die kinderen beginnen te gillen. Van nee, doe het niet. En ik dacht van... Er gebeurt niet per se iets engs op. Ja, ik bedoel, er staat een clown die er niet hoort te staan. Dat is op zich al dood fucking eng, maar...
Het is een projector die ineens op hol slaat en uit zichzelf dingen gaat doen. Dat is in principe best eng.
Oh, ik zou helemaal flippen als dat zou gebeuren, maar in de context van een film...
Maar nu zeg je net, ik snap niet waarom ze daar zo bang over doen.
Ja, maar in het echt, maar in de film, het is niet alsof de clown uit de projector kwam. Dus iedereen in die kamer zat heel erg te gillen. Maar ja, wat is het engste, wat is het ergste wat had kunnen gebeuren? Dat ze dan het gezicht van de clown zagen.
Heb je het boek gelezen trouwens, of vond je dat ook te eng?
Nee, ik heb heel weinig van Stephen King gelezen.
Ik heb die andere film, dat was volgens mij een miniserie.
Ja, met Tim Curry als de clown.
Ja, die. Die was eng, maar ik vond het boek echt vele malen eng. Dat is echt een eng boek.
Dat is grappig, want juist dan dat... abstracte van een boek, dat je het niet hoort en niet ziet, dat kan veel meer op de, gewoon op je zintuigen werken op de een of andere manier. Dat grijpt je geest echt aan. Kan je helemaal benauwen en beklemmen.
Ja, en sowieso. Maar volgens mij heb ik dat ook wel eens vaker verteld. Wat ik zo ontzettend goed vond aan het boek, is dat had je scène en je wilde dan heel graag weten hoe het afliep, maar het speelt zich in twee tijdvakken af. En Dat heb ik in de trailer niet helemaal scherp gehad. Of het nou ook inderdaad in twee tijdvakken
zich afspeelt. Deze film is, nou ja, het speelt zich alleen in de tijd van de kinderen af.
Oké.
En als die goed genoeg bezocht wordt, dan komt er een vervolg wat dan het volwassen deel gaat zijn.
Oh, zo.
Vind ik wel een goede structuur. Vind ik wel een goede oplossing.
Ja, nee, ik ook wel. Aan de andere kant, je hebt wel een half verhaal, maar goed, ik snap dat.
Ik zou graag de Clown Bassie reaction video willen zien, dat hij
kunnen we dat niet met jou doen? Dat jij gewoon die film kijkt en dan met verkleed als Clown Bassie. En dan gaan we jou filmen, terwijl jij die film kijkt.
Ik denk dat dat geen goed idee is. Ik denk dat
en dan gaan we kijken of dat jij hem echt eng vindt. Want dat is eigenlijk raar, want die film gebeurt toch niet echt. Het is maar een film. Nee. En dan hoef je niet bang te zijn.
en dan mag je niet alles aan de binnenkant van je oogjes bekijken.
Nee, ik denk dat ik mijn
gezicht... Het is niet dat die clown dan uit de projectie komt. Dus waarom ga je niet gewoon kijken?
Ik ga mijn gezicht begraven in een slagroomtaartje. In plaats van hem te kijken.
Nou, ik vind het jammer dat je er zo in.
Dat is verschrikkelijk. Oké, ik denk dat ik hier maar heel snel een einde aan ga breien. Nou, Kenny, toch? Take it away. I don't know.
Bedankt voor het luisteren. Ga naar geekjesopspeakers.nl. Geef ons een duimpje omhoog op die website, iTunes.
iTunes, Automatic,
Facebook.
Facebook met verzoekhoek.
De verzoekhoek, die hebben we ook. Roderick, die heeft net een nieuw boek uit, dat moet je gaan kopen. Ik heb net een nieuw boek uit, dat moet je gaan kopen. Gert-Jan, die heeft geen boeken uit, dus die moet onze boeken gaan kopen.
Ja, verdorie Gert-Jan, waar blijft het? Waar blijft de poet?
Ja, sorry. Ik ga snel mijn geld naar jullie overmaken.
Maar Kenny, je mist die obvious. We moeten natuurlijk eindigen met... Een dag vriendjes en vriendinnetjes, dat was het dan alweer.
Ik dacht dat we dat in de edit gingen doen.
Dat lijkt mij een heel goed idee.
Dag vriendjes, dat was